Daar word ik ook alleen maar enthousiast van. Ik ben Cor Snijders en getrouwd met Nelly Evers. Goed, ik hoef niet zoveel over mijzelf te zeggen. Ik ben inmiddels met pensioen. Ik heb heel veel jaren heb ik onderwijs gegeven op een middelbare beroepsopleiding. Heb ik studenten onder mijn gehoor gehad, heb ik godsdienst gegeven. Ik ben studentenpastor geweest. Goed, ik ben getrouwd geweest, want Nelly is mijn tweede vrouw. Mijn eerste vrouw is 10 jaar geleden ben naar Jezus toegegaan. En ik vind het heerlijk om de beste vriendin van mijn eerste vrouw, en hij was de man van Nelly, Kees, was een van mijn beste vrienden. En op een gegeven moment ben ik weduwnaar geworden en Nelly weduwe. En is het meer geworden dan vriendschap. Dus vandaar. En het is super om ook weer inderdaad een maatje te hebben. Daar ben ik God dankbaar voor. Goed, genoeg. Arthur had aangegeven, zag ik op de site, dat ik over het hart van aanbidding zou spreken. Maar daar ligt wat voor. En ik wil over het herstel van de hut van David gaan spreken. Want er is onderscheid. Je kunt dankbaar zijn. Dan dank je God voor de hand van hem, voor alles wat hij geeft. Maar als je hem gaat loven en prijzen, dan gaat het om zijn hart. Om de liefde van hem. Dan is het niet meer om dat wat hij geeft in ons dagelijks leven, maar gewoon om wie hij is. En ik denk dat aanbidding nog een stap dieper gaat. Ik denk dat de aanbidding is een levensstijl. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En je kunt God aanbidden als je aan de afwas bent, als je de kinderen verzorgt, als je op kantoor bent of in je werk of waar dan ook. Want dan gaat het om je hart. Dat is een levensstijl. Dus ik ga dat voorstukje doen. En misschien nodigt Arthur me nog wel een keertje uit om verder te gaan. Want ik heb voor die voorgangers heb ik ook allerlei Hebreeuwse woorden uitgelegd. Die dus vertaald worden in het Nederlands met lofprijs. Met loven en prijzen. Maar daar zijn minimaal 7, maar nog wel meer woorden daarover. En die hebben allemaal hun eigen inhoud. En dat komt in de vertaling niet zo sterk naar voren. Dan is Hebreeuws toch een... Ik denk nog wel mooiere taal als dat het Nederlands is. Ook al hou ik ook van Nederlands. En ik kan echt niet in het Spaans gaan spreken. Dat lukt me niet. Ook niet in het Frans. Wel wat woordjes. Maar goed, het is goed denk ik om dat uitgangspunt. En daar wil ik naartoe. Dat is de volgende dia. Daar staat die tekst op. Van uit Amos 9 vers 11. Ik heb hem uit de herziene statenvertaling gehaald. Ik heb hier zelf voor mij de NBV. Daar wordt dus gesproken over een vervallen huis van David. Maar ik heb het Hebreeuwse woord er al achter gezet. En dat doet je misschien al aan iets denken. Ik merk dat hier mensen met een hart voor Israël zijn. Natuurlijk is iedere christen heeft een hart voor Israël. Dat kan toch niet anders, denk ik dan. Want wie Abraham zegent en het volk van Abraham zegent, wordt gezegend. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar er staat daar Soeka. Die hut. Dat is een loofhut. Amos, die zelf uit het tweestammenrijk kwam, Juda, die sprak deze woorden in het tienstammenrijk. En aan het eind van zijn profetie, hoofdstuk 9, van 11 tot het eind, dat is echt een profetie voor het laatste stukje van de eindtijd. Eigenlijk al richting dat duizendjarig rijk wat gaat komen. Tenminste, daar ben ik van overtuigd. En in de aanloop daarnaartoe is God bezig die vervallen hut van David op te richten. Dan is natuurlijk onmiddellijk de vraag, Wat is nu, kijk eens, ik heb van die mooie bladwijzers, hè, voor opa, van Rian. Gaaf, hè? Ja. Je mag de volgende. Wat is die vervallen hut van David? Dan moeten we 2 Samuel 6. Ik heb 2 Samuel 6 dus niet op een dia gezet of zo. Misschien heb je je Bijbel bij je, of je smartphone, of je iPhone. Tegenwoordig hebben we allemaal van die moderne middelen. Ik hou het nog maar gewoon meestal bij mijn Bijbel. Maar goed, je kunt je tablet, iPad of... Nou. Ik weet ook niet hoe bekend jullie... ik zie de meeste van jullie voor het eerst. Ik vond het erg fijn om Arthur te ontmoeten in de hele groep. Maar ik zie u hier voor het eerst. Ik weet ook niet uw achtergrond. Ik heb gisteren, één keer in de 4-5 weken wandel ik met een hele goede vriend. En sinds het overlijden van mijn eerste vrouw wandelen wij nu iedere 4-5 weken met z'n tweetjes allerlei paden door Nederland. Scherpen we ons aan elkaar. Het is belangrijk, ik denk voor ieder mens overigens, om enkele hele goede vrienden te hebben die je hart kennen. Het is fijn als je een man of een vrouw hebt, maar je moet sowieso een maatje hebben waar je tegenaan kunt praten. En dat kan ook als je alleengaand bent een vriend of een vriendin zijn. Ik vind het altijd grappig als je Prediker 4 leest, over dat drievoudig snoer dat niet haast verbroken wordt. Dat wordt vaak voor een huwelijk gebruikt, hè, die tekst. Maar het gaat daar helemaal niet over een huwelijk. In Prediker 4 gaat het inderdaad over 2 mensen die samenkomen. 2 mensen die elkaar vast kunnen houden. Die de een kan de ander oprichten als die valt, enzovoorts. Hè. En zullen, er staat zelfs bij, zullen het tezamen neerliggen. En hoe word je alleen warm met z'n tweeën? Dat gaat in de eerste instantie dus niet over een man en een vrouw. Dat vind ik wel leuk. Want ik denk dat het ontzettend fijn is als God je een maatje hebt gegeven. Dus toen mijn vrouw inderdaad overleden was, toen zei die vriend van me, kom mee, wij gaan lopen met elkaar. En sparren met elkaar. En ik kom van oorsprong uit de reformatorische kring. Ik weet niet of dat bekend is. Ik ben geboren in de gereformeerde gemeente. Met mijn eerste vrouw christelijk gereformeerd geweest. Jarenlang ben daar ouderling geweest enzovoorts. Ik ben toen uiteindelijk in de PKN terechtgekomen. Vervolgens, na het overlijden van mijn vrouw, ben ik in een Pinkstergemeente terechtgekomen. Daar ben ik ook gedoopt in de tijd. Dat was na het overlijden van mijn oudste dochter. Dat is ook een zware tijd in mijn leven. Dat is inderdaad ook super, we hebben 7 kinderen gekregen. En Nelly heeft er met haar man 8 gekregen. Dus we hebben samen 15 kinderen. Dat houden we niet allemaal bij. Echt niet. We hebben allebei 17 kleinkinderen. Dus Nelly is verder, want die heeft bijna 4, in wezen al 4 achterkleinkinderen. Maar goed, je snapt wel dat we dat niet allemaal bij kunnen houden. Maar... ik ben ook weer vanuit die Pinkstergemeente en ik zegen al die gemeentes. Ik vind het heerlijk als mensen samenkomen, als Jezus gemeente samenkomt. Maar ik denk dat je ontzettend veel van elkaar kunt leren. En gisteren hadden wij het er nog over in die wandeling. Toen zei hij tegen mij, hij zegt, ja, jij zit veel meer nu aan die evangelische kant. Hij zegt, maar vergeet je erfenis niet. Hij zegt, want binnen die reformatorische kring is veel meer bijbelkennis. En dat klopt. Wat ik ontdekt heb tenminste hoor, ik hoop dat het hier helemaal anders ligt. Als het gaat om kennis van het woord. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Liefde tot het woord. En als we dan vanuit het Eerste Testament, ik spreek graag over het Eerste Testament. Vroeger zei ik Oude Testament. Maar ik denk dat het een beetje antisemitisch is. Eerste Testament, het is niet afgeschreven. Het is niet oud. Maar in dat Eerste Testament, daar liggen in wezen al de wortels, al de principes die God heeft gegeven voor heel ons leven. Ook in het Nieuwtestamentische christendom, in de Nieuwtestamentische gemeente, hebben we onze wortels in dat Eerste Testament. En ik ga niet heel 2 Samuel 6 lezen. Ik ga er wat dingen uithalen. Als u de geschiedenis van Israël een beetje kent, dan weet u de koning Saul op een gegeven moment, hij was de eerste koning, maar toen was de ark er niet. Toen hij koning werd, stond de ark in Kiriat Jearim. Jullie kennen misschien heel die geschiedenis van Eli, met Hofni en Pinehas. Die hadden de ark meegenomen, de strijd in, met de Filistijnen. En zij dachten van, nou hebben we God erbij gehaald en nou gaat het lukken. Maar ze verloren die strijd en de ark werd meegenomen en maakte dus een rondreis door die 5 steden, daarvan de Filistijnse land. En we kennen die geschiedenis wellicht, dat Dagan op zijn snuffert gaat, dat beeld, hè, dat afgodsbeeld. En dat die uiteindelijk die ark dus weer teruggestuurd wordt en in Bet-Semes terechtkomt, in het Joodse land, waar 70 mannen de ark open doen en erin kijken. En die stierven. Waarom? Nou, Paulus die zegt dat in 2 Korinthe 3. De letter dood, maar de geest maakt levend. Als je met de wet geconfronteerd wordt, zonder de verzoening van Jezus Christus daartussen, dat verzoendeksel, dan sterf je. En dat hebben die mannen meegemaakt. En toen is die ark dus doorgestuurd naar Kiriat Jearim. In het huis van Abinadab stond die ark. En Saul werd koning. En hij laat die ark daar staan. Dat zegt iets over koning Saul. 20 jaar heeft hij geregeerd en de ark bleef daar staan. Koning Saul trok daar zich niks van aan. Die ging zijn eigen weg. En dan wordt David. Die wordt koning. Misschien weten jullie wel de eerste 7 jaar in Hebron. Over het tweestammenrijk. En dan verovert hij Jeruzalem, Jebus. En dan is voor hem dan is het hele rijk. Alle 12 stammen erkennen hem als koning. En de ark moet naar Jeruzalem komen. Nou, die gaat hij dus halen. En daar begint 2 Samuel 6 mee. Alle weerbare mannen van Israël haalt hij bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark enzovoorts te halen. De ark van Yahweh. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab. En dan gebeurt er iets onderweg. Ze zijn onderweg. Ik weet niet hoeveel kilometer. Maar die wagen, die nieuwe wagen waar die ark op stond en die ossen die daarvoor waren, die wijken af naar de kant van de weg af. En dan dreigt die ark eraf te vallen en Uzza, die houdt hem tegen. En Uzza sterft op dat moment. Je denkt van, afschuwelijk is dat God? Sommige mensen hebben ook wel eens wat moeite met God en de Godsregering. Ik heb daar ook ontzettend mee geworsteld. Niet alleen na het overlijden van mijn vrouw, maar ook vooral na het overlijden van mijn dochter, 33 jaar. Hersenbloeding. Maar ik zeg maar, mijn vragen heb ik nog wel, maar de antwoorden hoef ik niet meer. Waarom? Omdat ik weet dat mijn papa in de hemel betrouwbaar is. Hij is te vertrouwen en hij heeft mijn dochter niet gedood. Dat doet Satan. Hij heeft haar wel thuis gehaald. Daar ben ik van overtuigd. Zoals iemand die zo vol voor Jezus ging. Een schakel was, in Schoonhoven woonden ze. Een schakel was tussen de reformatorische en de evangelische kring en probeerde die bij elkaar te brengen. En ik had toen mijn vraag van, Heer, waarom? Dat meisje is zo geweldig bezig. Zij is mij ook voorgegaan. Want als het gaat om onder water te gaan, gedoopt te worden. En toen ben ik opnieuw het woord gaan lezen. En toen heb ik ook ontdekt van, ja, God vraagt dat gewoon, denk ik. Die volwassen doop, dat is De enige doop die in de Bijbel staat. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar we vragen hier, Uzza, dat betekent kracht. En hij had 20 jaar zo'n beetje bij de ark verkeerd. Hij was een van die zonen van Abinadab. Ik denk dat het zo gewoon geworden is voor hem en hij in zijn eigen kracht meende die ark te moeten redden. En de schuld lag in eerste instantie niet bij Uzza, maar bij David. Want wat ging er allemaal mis? 5 dingen. Er was geen plek geheiligd. David had die plek niet geheiligd en klaargemaakt waar de ark moest komen te staan. De muzikanten hadden zich niet geheiligd. De priesters hadden zich niet geheiligd. En hij heeft de ark niet vervoerd op de manier zoals God het bedoeld had en gezegd had in de Torah, in het Eerste Testament. En iemand raakte die ark aan. En daardoor ging het volkomen mis. En David is helemaal ontredderd. En toen is de ark bij Obed-Edom neergezet, een Filistijn, notabene. En is David tot zichzelf ingekeerd. En ik denk dat hij geroepen heeft tot God, wat is er fout gegaan? En dat hij toen inderdaad de openbaringen van God gehad heeft, van hoe hij het wel moest doen. En toen deed hij dus, hij hoorde dat Obed-Edom gezegend was, na 3 maanden gaat hij hem opnieuw halen. Nou, waar die ark ongeveer was, tussen Kiriat Jearim, 10 kilometer van Jeruzalem, daartussenin ergens heeft hij in dat huis van Obed-Edom gestaan. He, al die dingen, als je dat na wil lezen, ja, dan moet je wezen bij Kronieken 1, Kronieken 13, 14, 15, 16, 24, 25 enzovoorts. Lees die hoofdstukken allemaal maar eens door. Dan kom je al die dingen die ik probeer door te geven, kom je tegen. En wat gebeurt er dan? Toen koning David hoorde dat Jahwe Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburg. Telkens als de dragers van de ark van Jahwe 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. En vol overgave danste David voor Jahwe. Bedenk eens in, 6 passen. 7e pas. 2 dieren offeren. 6 passen. Ik ga niet mee met heel veel verklaringen. Ik heb er verschillende verklaringen op nagelezen. Die zeggen van ja, het zal wel bij het begin gebeurd zijn en aan het eind. Maar het is toch onmogelijk om inderdaad zo'n weg, misschien 3, 4 kilometer. Nou, reken maar eens uit hoeveel dieren dat waren. Ik denk dat het letterlijk zo gebeurt. Dus zo staat het in mijn Bijbel. Zo lees ik het en dat geloof ik. 1 bloedweg. Dat wijst natuurlijk naar Jezus. Hij is die bloedweg gegaan. Om naar het feest te kunnen, moet je via die bloedweg, via het kruis, via Jezus. Dat is wat hier gesymboliseerd wordt, geloof ik. En die ark wordt zo dus naar Jeruzalem gedragen. Naar de berg Sion. En David had daar een tent, een loofhut neergezet. Waarom nou niet naar 10 kilometer verder, iets boven Jeruzalem, in Gibeon? Daar stond de tabernakel. Heel veel mensen weten dat niet en beseffen dat niet. Maar hij brengt hem niet naar de tabernakel. Hij zet hem niet in het heilige der heiligen van de tabernakel. Nee, hij zet hem in een open tent. Op de berg Sion. Dat is een... Jullie hebben een profetisch weekend achter de rug. En ik dacht net ook al van, misschien mag ik een beetje het toetje zijn van die dagen. Maar het is een profetische daad van David geweest. Hè? Revolutionair. In tegenstelling tot de tabernakel, waar stilte en rust en 1 keer per jaar die hoge priester naar dat heilige der heiligen, om daar het bloed te sprengen op 7 keer en voor 7 keer de ark. Zet hij het in een open tent. En organiseert hij daar lofprijs en aanbidding. Op de berg Sion. 288 zangers, 4000 muzikanten, 4000 poortwachters, lees voorbidders. Regelt hij die dienst zodat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week het door kan gaan. En hij maakt die afdelingen allemaal, zodat er dus wellicht iedere 2 uur, ik weet niet hoe dat precies gewisseld is, hè, maar dat kan. Het is in iedere keer steeds gewisseld, de aanbidding bleef doorgaan, de muziek bleef doorgaan. En altijd maar door. Ongeveer zo'n 40 jaar. Totdat Salomo die tempel daar bouwt en de ark weer in het heilige, de heilige van de tempel gezet wordt en er meer stilte is. Alhoewel, maar goed, dat komt nog. He, dus het is een hele revolutionaire daad geweest van David. En dan denk ik van, hoe komt hij daar dan aan? Dat is volgens mij de volgende. Misschien door. Oh ja. Hoe komt David tot dit profetisch gebeuren? En dan, daar heb ik er een paar onder gezet. Ik geloof namelijk dat David in de hemel geweest is. Dan zeggen ze, ja, waar baseer je dat nou op? We kennen inderdaad verschillende mensen die in de hemel opgetrokken geweest zijn, toch? Wie onder andere? Paulus, tot in de derde hemel, hè? 2 Korinthe 12, ja. Nog meer? Johannes, natuurlijk. Openbaringen 4. Hè? Maar in het Eerste Testament? Mozes? Ezechiël? Jesaja? Daniel? Micha ben Jimla. Al die mensen. En David geloof ik ook. En wat is dan het moment geweest? Nou, ik denk dat het moment geweest is dat David nog vluchtte voor koning Saul. 1 Samuel 19 kun je dat nalezen. Dan vlucht hij op een gegeven moment, hè, hij wordt in dat bed, wordt dat beeld neergelegd door Michal enzovoort. Vlucht hij en koning Saul die laat hem halen en zegt Michal van, nee, hij is ziek. Nou, dan gaan ze eerst terug, maar even later zegt hij, ja, wacht even. En dan wil hij hem ophalen en dan ligt er een beeld in dat bed. Dat heeft Michal gedaan. En toen was hij dus weg. En toen is hij naar Rama gevlucht en bij Samuel gekomen. En Samuel had daar een profetenschool. En dan is hij samen met Samuel daar. En Saul, die hoort dat. En dan stuurt Saul boden naar Samuel. Om David op te halen. Maar die mannen komen daar. Raken in extase. En al die profeten zijn daar. En Samuel en David zijn ook in extase. In geestvervoering, net zo je het noemen wilt, bij God. En die boden, die gaan dus ook profeteren en nou, Saul hoort dat, stuurt opnieuw boden. En die gebeurt hetzelfde, dan weer, voor de derde keer stuurt die boden. En vervolgens gaat Saul zelf. En die gaat ook tegen de vlakte, daar. En is aan het profeteren. En ik denk dat dat het moment geweest is, dat David, en Samuel wellicht ook, opgetrokken geweest is in de hemel. En nou mag je nog een paar. Nog één, ja. Als ik 1 Korinthe 29 vers 10 lees en dat vergelijk met Openbaringen 5 vers 12, en we weten misschien dat in Openbaringen 4 en 5, dat is dat troongezicht, dat Johannes inderdaad daar God op de troon ziet. En voor die troon 4 aanbiddingsleiders, 4 wezens, die niet anders roepen dan heilig, heilig, heilig is God de Almachtige. Hij die is, die was en die komt. Hij, achter elkaar door, hè? Ze hebben wel eens tegen mij gezegd van, ja, bij de evangelische, ze herhalen zoveel dingen. Ik zeg, ja? Ik zeg, wat gebeurt er in de hemel? Heilig, heilig, heilig. En dan gaan we door. Omdat God zo heilig is. Dat is gaaf, hè? Maar als je die twee, als je dat loflied van David leest in 1 Kronieken 29. En je vergelijkt dat dan met zo'n stukje uit de aanbidding en de lofprijs daar in de hemel. Dan zie je overeenkomsten. Dan denk je, hé, dat is één. Tweede, dat is ook altijd wel grappig, ik vind het een fantastisch vers. Hè? Als het gaat om lofprijs, aanbiddingsleven, één ding heb ik van de Heer, van Yahweh begeerd. Dat ik mag wonen, al de dagen van mijn leven, en zijn liefde en nabijheid mag ervaren in zijn tempel, staat daar. Ik denk, hé, was er toen al een tempel? Helemaal niet. David heeft die tempel niet gebouwd. Die was er pas bij Salomo. Ik denk van, joh, waarom? Ik denk dat hij doelde juist op dat moment in de woonplaats van God, dat hij bij God was. En waarom stelt hij 4 aanbiddingsleiders aan? Asaf, prachtige naam, betekent herstel en genezing. Chananja, God bouwt en versterkt. Je doet hem, jij doet hem. Lofprijzing, groot maken. Heman, trouw zijn. Dat zijn de 4 aanbiddingsleiders die hij aanstelt om daar dus continu inderdaad God te loven en te prijzen en dat aan te sturen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus ik geloof inderdaad dat David dat direct van God heeft ontvangen. Dat hij bij hem in de hemel is geweest of hoe dan ook. Er staat ook een paar teksten in 1 Kronieken 28 en 2 Kronieken 29 dat David direct dingen van God ontvangen heeft. En hoe gaat het dan?
Oké. Salomo bouwt die tempel. Na zo'n 40 jaar is dat die tempel klaar is. En dan gaat de ark. Gaat dus weer in het heilige der heiligen. En alle resten van de tabernakel uit Gibeon worden ook in de tempel gezet. En dan denk ik van, als Amos dan die profetie heeft en zegt dat die vervallen hut van David weer opgericht zal worden, dat die hersteld zal worden, waar is die vervulling? Nou, dan ga je in je Bijbel kijken en zoeken. En dat is in wezen al, want Amos die had ongeveer 750 voor Christus, had hij die profetie. En zo'n 50 jaar later is koning Hiskia, en als je het getuigenis van hem leest, dan zie je dat hij weer ook die lofprijs en aanbidding in de tempel herstelt. Zoals David dat gedaan had. En een poosje later, want we kennen de geschiedenis van Israël op en neer, God wel dienen, God niet dienen. Dan is zo'n 70, 80 jaar later, 620 voor Christus, is koning Josia. Volgens mij heb ik ze ook op een dia staan. Dan is koning Josia die dat ook weer herstelt. En dan lees je inderdaad ook hè, in kronieken, 2 kronieken, 34, daar lees je dan ook dat ook die nakomelingen van Asaf enzovoorts, die gaan allemaal door. En die worden weer, dat wordt weer ingesteld. En dan is die lofprijs en aanbidding 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zoals overigens in Leviticus 6 staat, dat vuur van het altaar mocht niet doven. Moest dag en nacht blijven branden. Hè? En na Josia is dan Nehemia. Hè, als ze weer terug zijn uit de ballingschap. En daar die tempel weer hersteld is. En Nehemia komt om de muren te herstellen. Nehemia stelt dat ook weer in. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan is natuurlijk eerst Jezus zelf. Hè, in Matteüs 21. Als hij het tempelplein schoonveegt. Dat heeft hij 2 keer in het begin van zijn optreden, aan het eind van zijn optreden, van die 3 jaar dat hij op aarde was. Of, dat zeg ik niet goed, de 3 jaar dat hij dus in de openbaarheid kwam, heeft Jezus 2 keer over dat tempelplein schoongeveegd. En gezegd, weten jullie niet dat het huis van mijn vader moet zijn een gebedshuis? Wow, jullie hebben dondersmorgens huis van gebed. Ik heb het bij de voorgangers ook gezegd, ondanks het feit, ik ben een geweldige liefhebber van het woord, ik studeer daarin, ik wil erover vertellen, maar Jezus zegt geen preekhuis, huis van gebed. Ik geloof namelijk dat in de eerste plaats de samenkomst bedoeld is voor lofprijs, aanbidding en gebed, voorbeden. En natuurlijk is het fijn om een stukje onderwijs enzovoorts te horen, maar dat is ontvangen. En jullie zijn vanmorgen naar de gemeente gekomen om in de eerste plaats God iets te geven. In die lofprijs en aanbidding. Het gaat om Hem. Om de glorie van zijn machtige en heerlijke naam. En die wil je Hem als het ware geven. Hè? En dan is het ook wel fijn als je een stukje onderwijs krijgt. En dat moet allemaal opgebouwd worden, bla bla, enzovoort. Maar het is niet het belangrijkste. En Jezus zegt daar dus, hè, en die haalt de tekst uit Jesaja 56 vers 7 aan. Hè? Waar het een huis van gebed is voor alle volken. Niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. Ik geloof ook dat God alle volken op het oog gehad heeft vanaf het begin van de schepping. En dat de volken dat erbij hebben af laten weten enzovoort. En ook naar Noach, dat het allemaal misgegaan is. Dat hij Abraham eruit gehaald heeft. Maar straks, als we na die grote verdrukking, na dat 7 jaar dat die antichrist enzovoorts aan de macht, noem maar op, hè, vanuit Daniel 9 zie je dat heel nadrukkelijk, dat er dan inderdaad een ik zou bijna willen zeggen, een gemene best Israël komt in het duizendjarig rijk, met Jezus op de troon van David in Jeruzalem. Die troon staat dan niet in de hemel, maar op aarde in Jeruzalem. En Israël is dan het centrum. En dan zullen de volken zullen ieder jaar opgaan, de vertegenwoordigers van de volken, om het loofhuttenfeest te vieren. En als ze het niet doen, dan hebben ze droogte. Dus lees maar in Zacharia. En dan zullen er 10 mannen zijn die een Joodse man bij de slip pakken en zeggen van, we willen gaan waar jij ook gaat. Vertel ons over die Yahweh, die almachtige God. Hè? Daar leven we naartoe. Ja. Maar dat vind ik ook een prachtig moment als in Handelingen 15, dan is dat apostelconvent en de tekst staat daar inderdaad ook weer. En ik heb ook weer de herziende Statenvertaling genomen, omdat daar die tekst aangehaald wordt uit Amos, over die hut wordt daar gesproken. Hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Dus, dat is aan het gebeuren, lieve mensen. Lieve broers en zusters, het is aan het gebeuren. Wereldwijd. Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. Malachi. Malachi 1:11. Hè? Dat is aanhaling uit Psalm 113, vers 3. Maar dat de naam van God geprezen zal worden. En dat gebeurt in Tokio, dat gebeurt in Zuid-Korea, dat gebeurt in China en in Nederland. Ik geloof dat er ook steeds meer van die gebedshuizen komen. Ik had het voorrecht in 2011 drie weken in IHOP, Kansas City, te zijn. Het International House of Prayer. En dat gebeurt al ongeveer 15 jaar. Daar gaat dag en nacht de lofprijs en aanbidding gaat daar door. Dat is nog geen seconde stilgevallen. Sinds, ik geloof 1999, dat Mike Bickle dat daar gestart heeft. En dat is wat aan het gebeuren is. En ik vergeet de woorden van Mike Bickle nooit. Daar ben ik hem ook erg dankbaar voor. Hij zegt van neem het mee, adem het in. En ga in je eigen land, in je eigen plek. Ga zorgen dat er zo'n huis van aanbidding gaat komen. Maar kopieer IHOP niet. Maar doe het in je eigen cultuur, op jullie eigen manier, onder leiding van de Heilige Geest. Nou, en dat geloof ik in. We zijn in Ede ook bezig. Daar proberen we ook onafhankelijk van welke kerk dan ook, zijn we dus bezig een huis van gebed. Nou, we hebben inmiddels een ruimtetje. En nu gaan we dus, zijn we iedere week een avond. We willen naar twee avonden en een morgen. En het mooiste zou zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Voorbeden doen. Voor je plek waar je woont. Hier voor Etten-Leur. Voor Nederland. Dat is geweldig. Dat is het eigenlijk, denk ik. Ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Ik hoop van harte dat het hier ook meer en meer nog plek gaat krijgen. Dat het huis van gebed op donderdagmorgen van 10 tot 12, als mensen bij elkaar komen, dat meer en meer uitgebreid is. Daar heb je een hoop mensen voor nodig en al die dingen meer. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de grootste aantrekkingskracht heeft, hè? Er zijn heel veel mensen die hebben er alles voor over. Een ziekenhuis moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week doorgaan. Want als iemand ziek is, moet hij... Een restaurant moet, als het even kan, 24 uur per dag, 7 dagen in de week open zijn. En een benzinepomp ook. Dat hebben wij er allemaal voor over. Wat hebben we voor over? Om 24 uur per dag, 7 dagen in de week een plek te hebben waar God aanwezig is. In het Eerste Testament was dat de ark, de tegenwoordigheid van God, en die werd gedragen op de schouders van de priesters. Nou, wij zijn allemaal priesters, koningen en priesters. En wij mogen die aanwezigheid, Jezus, mogen wij meedragen met ons. Want toen hij aan het kruis stierf, en dat ene woord, tetelestai, het is volbracht, uitriep, toen scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. En wat zat er achter in het Heilige der Heiligen? Een steen. Geen ark, want die was er al lang niet meer. Kun je trouwens ook al lezen in Jeremia 3, vers 16, dat die ark zou verdwijnen. En dat klopt, want Jezus is de ark, de tegenwoordigheid van God. En die mogen wij met ons meedragen. En weet je, als je dan zo'n plek hebt waar je God looft en prijst, hem aanbidt, dan komen de mensen vanzelf naartoe. Evangeliseren, fantastisch. Maar dit is de mooiste manier. Ik weet een moment in Jeruzalem, na 10 dagen bidden en vasten, tussen hemelvaart en Pinksteren, wordt de geest uitgestort. Ze gaan hem loven en prijzen, hem aanbidden. En er staat er één man op, die houdt een preek en er komen er 3000 tot geloof. Halleluja. Nou, als je zo God gaat loven en prijzen, ook hier in Etten-Leur, dan komen de mensen naartoe. Dan worden ze aangegeven. 1 Korinthe 14 zegt Paulus dat ook. Hè? Dan zullen ze overtuigd worden door de profetische bediening die wij allemaal uiteindelijk mogen hebben. God die wil dat in ons leven geven, dat we gaan profeteren. Oké, ik dank jullie voor het luisteren en voor het geduld. Ik zou amen willen zeggen nu. Dank jullie wel.
Amen.